Zo, we gaan weer verder met weer een studiopapier. Hè? Dat weten jullie, zijn we al gewend inmiddels. Eerste gedeelte, dat duurt nog een tijdje en dan gaan we weer wat anders doen. Maar als jullie allemaal een papiertje hebben. Het onderwerp vandaag is over bidden. Ja, hoe doe je dat? Dat is een van de vragen die waar veel gelovigen mee worstelen als ze tot geloof komen. En zeker als je het woord der waarheid recht gaat snijden. Je hebt natuurlijk geleerd altijd hoe je moest bidden. En de katholieke kerk was natuurlijk altijd onze vader. En de protestante kerk heeft dat in feite gewoon overgenomen. Dat hoor je nu ook overal. Dat zelfs als er een begrafenis is, dan vraagt men nog... Geef ons heel ons dagelijks brood. Ja? Ik denk, wat heeft dat nou met een begrafenis te maken? Maar dan zie je maar, dat is zo'n religie. Men denkt gewoon niet na. En het is Gods wil dat wij dat alle mensen zalig worden. En uiteindelijk tot kennis van de waarheid komen. Dus dit is ook een onderdeel dat je tot kennis van de waarheid komt. Want het gebed, dat heeft alles te maken met in welke bedeling je leeft. Je kan niet de Bijbel zomaar openslaan en dan zeggen, nou, zo moet ik bidden. Dat is gewoon niet zo. Dat is met niks zo. Ja, we moeten het woord de waarheid recht snijden. Maar laten we eerst openen in gebed voor verlichting door de Heilige Geest. Hebben we genoeg, ja? Mooi. Oké. Vader, wil u danken voor deze dag van genade. We danken u dat u van ons houdt, dat weten wij. We zijn volmaakt in uw Zoon, u ziet ons in uw Zoon. We zijn verzegeld, hebben vrede met u, Vader. En we leren steeds meer als wij dat allemaal bekijken vanuit de brief van Paulus. En zo ook met het gebed, Vader. Wilt u ons ook hier licht op geven, dat wij hierdoor gaan begrijpen en weten en ook meer licht krijgen op dit onderwerp. Dat is belangrijk, Vader, want het is ook een deel van ons geestelijk leven. En dat vraag ik voor ons allemaal en dank ik in de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Ja, je kan het alleen begrijpen, het gebed, als je het ook leert vanuit de bedeling waarin wij leven. En nou, wij weten, als je tenminste de Statenvertaling hebt, die spreekt over de bedeling der genade waarin wij leven. En een bedeling, dat is een uitdeling en een uitdeling van genade. Als je leest onder de bedeling van de wet, dan is het een uitdeling van de regels van de wet. En dan moet je alles doen om het te krijgen. Nu ga je alles doen omdat je het gekregen hebt. Dat is het grote verschil. Hij heeft alles voor jou gedaan. En dat is de bedeling der genade. Niet een bediening, maar een bedeling. En dat maakt alles uit, want het heeft ook te maken met Gods plan. Wat hij in de hemel heeft en wat op de aarde heeft. Wat hij op de aarde heeft. En wat op de aarde is, dat is allemaal zichtbaar. En wat in de hemel is, dat is allemaal geestelijk. Maar bidden doen we allemaal. Ieder mens bidt in de hele wereld. Religieuze mensen, ongelovige mensen, noodlid bidden. Ja. En dat zit gewoon in onze natuur, want wij zijn natuurlijk ook van nature religieus ingesteld. Wij willen allemaal wat doen. Nou, en toch is het zo, bidden, wat is bidden? Bidden is praten met God, maar bidden is geen kletsen met God. Dat vind ik een groot verschil. Je kan kletsen en dat betekent je praat maar wat, maar weet je wel waar je het over hebt. En er zijn echt wel regels voor. In de Bijbel. Geen standaardregel van zo moet je bidden. Dan krijg je gebedenboeken. Dat hebben religie ook. Hè? Dan zeggen ze allemaal gebeden op die allemaal voorgedrukt staan. Nee, ook dat niet. Maar het gaat wel samen met het woord. En dan kan je het begrijpen vanuit de bedeling der genade waarin wij leven. De apostel Paulus. Nou, als je in Romeinen 12 vers 17 tot 21 leest. Daar staat dat. Nou, laten we dat maar even kijken. Dat is een van de teksten die we dan wel opzoeken. Romeinen 12 vers 17. Daar zien wij hoe wij met onze tegenstanders, met onze vijanden dienen om te gaan. Romeinen 12 vers 17, dan zegt Paulus, vergeld niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen. Wreekt u zelf niet beminden, maar geeft de toorn plaats, want er is geschreven. Mij komt de wraken toe, ik zal het vergelden, zegt de Heer. Dus, indien dan uw vijand hongert, zo spijzig hem. Indien hem dorst, zo geef hem te drinken. Want dat doende zult gij kolenvuurs op zijn hoofd hopen. Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwin het kwade door het goede. Oké, nou als je dan in de Bijbel leest, dat is hoe wij dus moeten omgaan in de bedenkende genade met onze vijanden. Want die zijn er. Ja? Maar goed, als je de Bijbel leest, dan lees je ook gebeden in de Bijbel. Bijvoorbeeld David, die zegt bijvoorbeeld in Psalm 17, sta op, Heere, vers 13... Kom zijn aangezicht voor treedt hem tegemoet. Hij praat tegen God, hè? Dus hij bidt. Bidden is natuurlijk niet per se dat je altijd zo zit. Bidden is praten met God. En dat zegt hij. Sta op, Heere, kom zijn aangezicht voor. Dat wil zeggen, treed hem tegemoet. Vel hem neer. Bevrijd mijn ziel met uw zwaard van de goddelozen. Dat is een gebed dat David heeft. Dus ja, als je kijkt in de Bijbel, hoe moeten wij bidden? En David is bijvoorbeeld ook een man naar Gods hart, toch? En die zegt hier dus, vernietig mijn vijand. En Paulus zegt heel wat anders over hoe wij met onze vijanden dienen om te gaan. Dus ja, zie je maar, moet ik zo bidden dan? Dat is iets heel anders. Dit heeft alles te maken, dat begrijpen wij, met de grote verdrukking waar David nu over profiteert in feite. Ja, de volgeling onder de antichrist. En zij worden vervolgd. En een volgeling van de antichrist, ja, je weet, die heeft het merkteken. En dat is en blijft een vijand. En ze wachten tot God hun komt bevrijden. Dus dat is een heel ander gebed, gebaseerd op de tijd waarin zij leven. Dus zo kunnen wij natuurlijk niet bidden. En we gaan nou niet heen, maar 1 Johannes 5, vers 17 zegt, vers 16 is het eigenlijk hoor. Maar dan zie je dat God zegt ook, ja, je zal voor die persoon niet bidden. He, die zondigt, een zonde tot de dood. Iemand die heeft het merkteken. Voor zo iemand hoef je niet te bidden. Waarom niet? Het heeft geen enkele zin, want die persoon die gaat, is en blijft verloren. Nou ja, is dat ook een tekst voor ons voor vandaag in ons gebed? Nee, zeker niet. Dus ziet hier, dan kom je in verwarring. Dus ja, maar één ding is altijd waar. En dat zie je hier mooi staan in Jacobus 5, vers 16. Een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel. Daar is waar God naar luistert. Een gebed van een rechtvaardig. En dat is de scheiding die je maakt in deze wereld. Hè? Je hebt over rechtvaardige mensen en onrechtvaardige mensen. In Gods ogen, in positie. Ik ben gerechtvaardigd en mijn buurman bijvoorbeeld is niet gerechtvaardigd. Ik ben niet beter, want ik heb niet mijn eigen rechtvaardigheid. Ik heb Gods rechtvaardigheid toegerekend gekregen. Dus ik heb het niet over mijn eigen rechtvaardigheid. Dan kan ik zeggen, ja, ik ben gerechtvaardigd, ja. En de ander die dat niet heeft gekregen van God, die is dat niet. Dus ik roem niet in mezelf, maar ik roem natuurlijk wel in de Heere. Maar dat is wel het verschil waar we nu in leven. Dus God luistert naar het gebed van de rechtvaardigen, van de gelovigen. 1 Petrus 3, vers 12 ook. Want de ogen des Heeren zijn over de rechtvaardigen, kijk, en zijn oren tot hun gebed. God luistert niet naar gebeden van onrechtvaardigen, ongelovigen. Nee, want ik had gisteren nog heel gesprek met iemand. Maar ja, ook waar ik uitkom in de kerk. En niet ten nadele van de kerk hoor, daar gaat het helemaal niet om. Maar ik kwam tot geloof. En toen kwam ik erachter dat ik een van de weinigen was. Die echt kon zeggen dat ik een kind van God was geworden. Maar elke zondag bad ik met de hele kerk. De dominee bad, de mensen baden. En allemaal mooie, ja, dat soort dingen. En toch, dat begrijp je nu van, ja, je kan nog zo mooi en mooi praten en mooi bidden. Maar als het niet van de rechtvaardig is, dan luistert het toch niet hoor. Zo werkt dat gewoon niet. Nee, dus, en wat veel gelovigen ook in het gebed menen te krijgen, dat is fysieke zegeningen. Ja, dus, bijvoorbeeld je bent ontslagen, wat dan ook, wilt u mij een nieuwe baan geven en al dat soort dingen. Omdat, ja, dat is ook vaak gebaseerd op teksten uit de Bijbel. Dat God die verhoort het gebed. Alles wat je mij vraagt, dat zal ik je geven. Even in mijn eigen woorden gezegd. Maar dat is niet zo. Kijk, Johannes 14, vers 13 zie je dat staan. Zo wat gij begeren zult in mijn naam, zegt de Heer Jezus. In de Evangelie. Jaap zei het net al over de Evangelie. Ja, Johannes is dit. Dat is voor Israël. En hij spreekt tegen hun. En zo wat gij begeren zult in mijn naam. Dat zal ik doen. Dat is de formule. Dus ja, als je dat letterlijk neemt zo. En wij nemen de Bijbel letterlijk. En ik deed dat vroeger ook. Alleen ik sneed het niet recht. Dan denk je, ja, nou het staat er toch. Dat zal ik doen. Opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Dus als je in zijn naam bidt. Dan zal hij het ook doen. Zal hij het ook geven. En dat is waar veel gelovigen in deze wereld. Ja, hun vertrouwen op stellen. Maar helaas. Dan gebeurt het dus niet. Het is wel in mijn naam, dat zeker. Dat betekent in zijn naam, in zijn autoriteit. Maar ja, de vlag moet wel de lading dekken, zoals ze dat dan zeggen. Bid jij ook echt in zijn naam? Qua woorden kan je het doen. Ik bid in de naam van de Heer Jezus. Dat kan je makkelijk zeggen, toch? Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom, Is het ook echt in de naam van de Heer Jezus Christus? Is het ook nu hetgeen wat u nu ook belooft in deze bediening der genade? En dan weten we dat dat niet zo is. En zo kijk, als je denkt bijvoorbeeld aan Matthäus 6, het Onze Vader. Nou, dat kennen we natuurlijk, ja, iedereen kent dat, zelfs ongelovige wereld die kent dat, dat horen ze overal. En dan eindigt dat met, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Amen. Hè? Huh? Tot in eeuwigheid. Maar dan eindigt, amen. En dat weet iedereen, terwijl de Heer Jezus zegt hier, als je bidt in mijn naam. Dat wordt daar helemaal niet gezegd, hè. Het is ook een voorbeeld, maar het is niet een gebed wat je letterlijk zo moet overnemen. Maar goed, daar gaan we verder niet over verder hebben. Maar in Romeinen 8, vers 26, kijk, daar spreekt onze Paulus en wat, onze apostel. Wat zegt hij? Desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Dus ja, wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Dus ja, hoe zit dat dan, ja? Dat wij niet weten wat wij bidden. Zelfs Paulus zegt, wij, hè, wij. Dus Paulus zelf ook. Ik weet niet wat ik bidden zal zoals het behoort. Paulus was natuurlijk ook iemand die kwam onder de wet vandaan. Heeft natuurlijk ook al zijn leven gebeden. Ja, natuurlijk. De religieuze gebeden. Dan komt hij op een gegeven moment. De Heer die ontmoet de Heer en hij komt tot geloof. En dan krijgt een heel ander evangelie. Dus, nou, dat weet je zelf ook wel. Als je uit de prediking onder de wet komt en je komt onder de genade, dan staat alles komt op zijn kop te staan. Alles werkelijk, alles komt op zijn kop. En dat is ook met gebed. Dus veel genade gelovigen hebben ook vaak in het begin. Ja, ik heb alles al gekregen. Dus ja, waar moet ik eigenlijk nog bidden dan? Ja, dat is vaak de vraag. Ja, werkt gebed dan wel? Als hij toch niet geeft. Als hij mijn gebeden toch niet verhoort of wat dan ook. Maar wie zegt dat hij die niet verhoort? Dat heeft met onwetendheid te maken. Wij weten niet wat wij bidden zullen. Nee, inderdaad. Als je net geloof wordt, dan weet je dat gewoon niet. Vroeger, dan liet je je kinderen ook. Ik liet mijn kinderen ook wel eens bidden. En dan was het vaak. Wat moet ik dan zeggen? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik zeg, nou klopt. Het is de Bijbel. De Bijbel zegt ook dat je het niet weet. In het begin weet je het ook niet. Maar let op. Dat gaat veranderen. De Heilige Geest die bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Dit is het gebed, het bidden tot de Vader in de naam van de Zoon en dan door de bemiddeling van de Heilige Geest. Geestelijke gelovigen die de Bijbel kennen, horen onze Redder niet aan te spreken, noch te danken met Jezus. Als we spreken over onze Redder, dan horen wij met onze Heere Jezus Christus te noemen. Dat betekent ook in onze gebeden. Zoals Efeze 5 zegt, hè, in het gebed. Wat doen wij in het gebed? Wij danken te alle tijden over alle dingen God en de Vader. En wat staat er? In de naam van onze Heere Jezus Christus. Ik had gisteravond heel gesprek, ook weer met iemand. En dat ging over de opstanding. Ze wil graag gelovig worden. Ze zegt alleen, ja, de opstanding, dat vind ik wel een beetje moeilijk. Dat kan toch niet? Ik zei, nee, dat kan ook niet. Maagdelijke geboorte kan toch ook niet? Heel veel dingen kunnen niet. Bij God kan. Maar wat bij mensen niet kan, kan bij God wel. Het kan niet. Maar als je niet gelooft in de opstanding, dan zegt Paulus, ja, dan ben je nog in je zonde, dan ben je dood in je graf. En dan zal jij later ook niet opstaan als hij niet opgestaan is. Maar niet alleen dat. Als je niet gelooft dat hij uit de dood is opgestaan, dan erken je dus ook niet dat hij God is. Want Christus is God, hè? Want Handelingen 2, vers 36 zegt Petrus toch, God die Christus, heeft hij wat gemaakt? Tot een Here en tot Christus. Hij is de Zoon van God. Daarmee heeft hij laten zien dat hij de Zoon van God is, omdat hij uit de dood is opgestaan, want een mens kan niet uit de dood opstaan. Dus, dat zei ik gisteravond ook, ja, daarmee laat hij zien dat hij God is. Dus ja, want de ongelovigen, die praten natuurlijk ook altijd, als je het over Jezus uit de Bijbel hebt, dan hebben ze natuurlijk altijd over Jezus. Maar ja, wat zijn wij? Ongelovig, gelovig. Gelovig? Ben ik gerechtvaardigd? Ja. Wat is Christus voor mij? Is hij mijn grootste vriend? Hij is mijn Heer. Daarmee herken ik zijn Godheid. En als je altijd maar over Jezus praat. Ja, in de evangelie lees je heel vaak over Jezus gewoon. Ja. Maar Paulus spreekt altijd over de Heere Jezus Christus. Christus Jezus, ons Heer. Dus ook in onze gebeden moeten wij hem danken in de naam van onze Heere Jezus Christus. Uiteindelijk zal iedereen moeten buigen, zegt Filippenzen 2 ook toch? God heeft hem een naam gegeven boven alle naam. Christus. En iedereen zal moeten buigen dat wat? Jezus Christus is wat? De Heer. Dat is belangrijk, hè? Omdat de godheid van Christus wordt natuurlijk altijd overal aangevochten. Wij hebben de Statenvertaling, maar het is niet voor niks zoals je de andere vertalingen neemt. Heren, ja, hoe vaak dat al niet weggetaald is. De Heere Jezus, het gaat gewoon over Jezus. Dat haalt het er allemaal uit, dat is de godheid van Christus. Nee, en Paula, mijn vrouw, die had gisteren, was dat gisteren, Jehovah getuige aan de deur? Nou ja, hetzelfde verhaal natuurlijk. Die geloven ook niet in de godheid van de Heer Jezus Christus. Dus ik hou ervan om altijd te spreken over de Heere Jezus. En Paulus zegt het ook. Dankende, je dankt in de naam van de Heer Jezus Christus. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je dat serieus neemt. Nou, kijk, die twee volgende versen, we hebben er net alleen gelezen, dat is Romeinen 8, vers 26, dat hij spreekt over, wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort, ja? Dat weten wij niet. Hoe komt dat? Omdat je, ja, ik zei het al, de religie bidt ook. Dus ieder mens, welke religie, ze bidden allemaal. Maar ze bidden allemaal natuurlijk naar de begeerte van hun eigen hart. Zo is het gewoon. Je hebt de wijsheid van jezelf. En die is beïnvloed door alles wat je hoort en ziet. Dus zo, daarom, vanuit Gods perspectief, je kent de Heer, dan moet je gewoon zeggen, ik ben gewoon nul, ik weet gewoon niet wat ik bidden moet. En Johannes, 1 Johannes 5 vers 14 zegt, Johannes daarom ook, en dat is belangrijk, dat je weet hoe je moet bidden, dat zo wij iets bidden naar zijn wil. Kijk, dus als jij niet zijn wil niet weet, ja, dan begrijp ik, dan klopt dat. Dan weet je ook niet wat je zal bidden, want dat heeft alles te maken met de geopenbaarde wil van God. Anders ga je bidden voor aardse zaken, die voor Israël zijn, en dat is natuurlijk het gros. Dat is onze vader in feite ook. Maar als je praat over de bedelende genade en onze posities in de hemel, dan praten we over geestelijke zaken. En dat gebed wordt daardoor ook in overeenstemming met zijn wil hoort dat te zijn. En dat is dus de kennis van zijn wil, die moet je hebben. En wat je zeker ook nodig hebt, en dat is dus ook wat Jacobus schrijft, ik weet, het is voor Jacobus, het is niet voor het lichaam van Christus, maar toch, er zit een wijsheid ook in voor ons, dat Jacobus zegt in Jacobus 1, vers 5 tot en met 6, en indien iemand van u wijsheid ontbreekt, nou wat is de wijsheid, wat is de ware wijsheid, is dat Aristoteles of noem ze allemaal maar op? De grote naam uit de Griekse oudheid. Nee, de wijsheid is het woord van God. En als je dat ontbreekt, dat je dat van God begeren, die een iederlijk, mildelijk geeft en niet verwijt, en zij zal hem vergeven worden. Dat geeft iets altijd, de wijsheid. Nou, kijk maar naar jezelf, hè. Als je bent gelovig geworden, dan weet je, dan zie je, dan gaat alles veranderen in je leven. Je gaat de wijsheid van God, jouw wijsheid, daar heb je niks aan, je moet Gods wijsheid hebben. En dan in overeenstemming met die wijsheid die je krijgt, gaat hij ook je gebedsleven veranderen. Je ziet het, hij zal het je geven. En dat je het begeert in geloof, niet twijfelende. Want die twijfelt is een baar der zee gelijk, die van de wind gedreven en opgeworpen en nedergeworpen wordt. Want die mens meent niet dat hij iets ontvangen zal van de Heer. Een dubbelhartig man. Een twijfelachtig iemand, hè? Ja, het is zo, het is zo. Je kan ook wel eens van die mensen zeggen, oh ja, dat vind ik goed, oh ja, dat vind ik ook goed. Die vinden altijd alles goed. Dan heb je nooit, ja, wat wil jij nou eigenlijk? Wie ben jij? Ja? Zeg nou eens gewoon, ik wil je mening horen. Je hoeft niet met mij eens te zijn, praat niet met me mee. Ik heb liever dat iemand tegen me ingaat, als dat hij altijd maar met me mee praat. Want dan weet je nooit precies wie ik voor me heb. En hier ook een twijfelende gelovige, dat wordt ook vaak gezegd, je mag wel twijfelen. Het twijfelen is helemaal niet goed in de Bijbel. Het is een teken van ongeloof. Dus ja, de mens meent niet dat hij iets zal ontvangen van de Heer. Een dubbelhartig man is ongestadig, dat wil zeggen instabiel in al zijn wegen. En psalmist zegt ook in Psalm 66 vers 18, had ik naar ongerechtigheid met mijn hart gezien, dus als ik met ongerechtigheid bezig ben, met dingen niet van de Heer, met mijn zonde, ongerechtigheden. Dan zie je wat er staat? De Heer zou niet gehoord hebben. Dus wat moet ik doen? Ik moet erkennen dat ik zelf ben krachteloos voor God. Ik ben onwetend zonder de wijsheid van God van boven. En zijn wil voor mij alleen aan mij bekend wordt door de in mij wonende Heilige Geest. Dus Hoe wordt zijn wil bekend? Nou, het begint met de Heilige Geest. En dan samen natuurlijk uiteindelijk met het woord. Dus ja, gisteren had ik dus gesprek met die persoon. Die is nog niet gered. Ze wil graag gered worden. En toch, dan wil ze heel veel weten. Maar dan twijfel je soms. Dan denk ik, ja, want ja, heel veel dingen, dat snap je. Dat kan je gewoon nog niet begrijpen. Dan heb je gewoon Gods Geest voor nodig. Ja? Als je eenmaal Gods Geest hebt, kijk, dan, het is een soort trechter. Dat begint met zo. En dan, kijk, dan gaat die hele wereld gaat voor je open. Dan ga je dat in die Bijbel. Je begrijpt niet alles in één keer, dat weet ik ook wel. Maar je gaat er steeds meer ga je het begrijpen en ga je het zien, ga je het weten. En dan word je ook versterkt in de mens. Dan ga je jezelf ook beter kennen. Je begrijpt ook wat er aan de wereld in de hand is. Je weet de toekomst, het verleden, het heden, dat ga je allemaal begrijpen. Maar daar heb je eerst Gods Geest voor nodig. En Hij maakt het in jou bekend. Daarom bidden wij ook altijd om verlichting. Dus je ziet hier in Romeinen 8, vers 27, zegt Paulus. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening, het bedenken van de geest is. Nou, wie doorzoekt ons hart? Hoe doe je dat? De Bijbel. Hebreeën 4, vers 12. Hè? Gods woord is levend en krachtig en gaat door tot de verdeling van de geest en de ziel. Als jij de Bijbel leest, dan leest de Bijbel jou. Ja, de Bijbel zegt, jij bent een zondaar. Boem. Gelijk. Ja? En worden om niet gerechtvaardigd uitgenodigd door het geloof. Maar Gods woord kijkt dwars door jou heen. En die, er blijft niets voor zijn ogen verborgen. En Hij doorzoekt mijn hart. Dus als ik in het gebed ben, dan praat ik met God, ja. En wat ben ik in mijn gedachten bezig? Ik praat met God, maar je denkt ook, ja, wat moet ik nou zeggen tegen de Heer? Ik heb mijn noden en mijn dingetjes, die kan ik allemaal bekendmaken. Maar het is ook met dankzegging, zegt Paulus. En ook waken in het gebed. Dus ja, alles wat in je leven meemaakt, dat breng je toch bij de Vader. En die zie je, Gods woord weet wat de mening van de geest is. Omdat de geest, ja, die bidt voor de heiligen naar de wil van God. Terwijl hij naar de wil van God voor de heiligen bidt. Dus je hebt Gods geest in jou. Je hebt Gods woord dat je leest. Gods geest getuigt met mijn geest. En zo, ja, dat is een soort, het is moeilijk uit te leggen, maar zo ontstaat zo'n klik met jouw geest, Gods geest en samen met Gods woord. Waardoor jij gaat begrijpen wat je tot de Vader zal zeggen. Het is niet zo dat Hij programmeert het voor. Sommigen denken ook, ja God, ik bid tot God en wat niet goed is, maar de Heilige Geest gaat het soort met vertalen en dat het zo bij de Heere komt. Maar daar kom ik zo meteen nog even op terug. Maar Gods woord doorzoekt mijn hart, ja. En dat is ook wat je met je gebed doet. Je bidt tot de Vader en je bent tegelijkertijd aan het zoeken naar wat je tot de Vader zal zeggen en ook wat het woord daarover zegt. En dat is via de Heilige Geest, maak je dat bekend bij de Vader. Dus naar God voor de heilige bid, dat is dat het in overeenstemming met Gods wil is. Statenvertaling staat inderdaad naar God voor de heilige bid. En dat betekent in overeenstemming met zijn wil. Nou, de wil van God. Wat is de wil van God? Nou, die kunnen wij in de Bijbel vinden. Laten we bijvoorbeeld, hier zie je bijvoorbeeld twee gebeden. En één daarvan heb ik vroeger ook gebeden. Dat je zegt, ja, omdat ik wist ook niet beter. Ik las ook boekjes over de Bijbel en over, ik was zoekende. Dus dan ga je zoeken, zoeken, zoeken. En dan krijg je natuurlijk allemaal verschillende leerlingen op je af. En bijvoorbeeld in Lucas 18 vers 13, dat ging daar bijvoorbeeld over. En de tollenaar van verre staande wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst zeggende, o God, wees mij zondaar genadig. Nou, ik las een boekje. Dat was toevallig van de dominee die hier in de kerk gestaan heeft. En die was ook met mystiek en al soort dingen bezig. En ik heb dat toen gekocht. Ik was zoekende. En toen stond ook dit, dat gebed. Dat moest je dan bidden. Dus ja. Ik weet nog goed, wij waren in Duitsland op vakantie. En daar liepen wij zo'n katholieke kerk in om te kijken. Dat vond ik altijd leuk. En dan ligt er zo'n boek. Daar kan je dan wat inschrijven, weet je wel. En toen schreef dat ook op, oh God, wees mij zondaar genadig. Ja, ik dacht, ik maak het bekend. En hier ook, ik schrijf het op, want ik zoek u. Maar ja, het was natuurlijk niet een gebed, want ik ben niet op dat moment. Ik heb niet gemerkt dat hij mij genadig werd op dat moment. Ik bleef nog zelf de persoon die daarvoor. Dus ik had weer een teleurstelling en ik bleef wie ik was. Er veranderde niks. Maar dat kwam wel uit de Bijbel, hè, die tekst. Zegt toch God, wees mijn zondaar genadig. En dan krijg je misschien wel zo'n ervaring, wat dan ook. Dus ik wacht en ik heb het ook op andere momenten gedaan, maar er gebeurde niks. En hier zie je ook zoiets wat je ook wel eens hoort, ook weer gebaseerd op de Bijbel. Handelingen 8 vers 15, dan zie je, de welke afgekomen zijn, dat was bij Om te kijken, baden voor hem. Oh ja, in handeling 8 vers 5 is dat zij de Heilige Geest ontvangen mochten. Nou, is dat ook een gebed? Dat heb ik ook al eens gehoord, hè? Dat is een soort tweede doop in de geest, dat je dan nog een keer de Heilige Geest moet ontvangen. Of je bidt dat je mag ontvangen. Dat is ook weer gebaseerd op onwetendheid. Want wij weten, op basis van teksten uit de Bijbel, wij zijn, op het moment dat je gelooft, verzegeld met de Heilige Geest. Ja, gebeurt heel veel in één split second, in een klein moment, als je de Heer aanneemt, als je verlossen. Ja, we hebben dat big flow, ja. Je wordt besneden in Christus. De inwonende Heilige Geest heb je dat, die komt inwonen. Je bent gedoopt door de Heilige Geest. Je bent levend gemaakt. Je bent verzegeld. Oh ja, big flow. En dan overgezet in het Koninkrijk van de Zoon zijn de liefde. Dat gebeurt allemaal in dat ene moment. Pats, boom. Dat is een geestelijke handeling op dat moment. Dat doet de Geest in één klap. Dus ik weet dat. Ik ben verzegeld met de Heilige Geest. Ik weet ook in 2 Korinthe 5 vers 19. Kijk, nu ga ik weten. Hè? Achteraf. Ik denk, hey, God zegt, maak zijn evangelie van verzoening bekend. Laat u met God verzoenen, want hij heeft de wereld met zichzelf verzoend. Wij zijn uit genade door het geloof zalig gemaakt. Ik hoef alleen maar het aan te nemen. Ik hoef niet naar voren te lopen. Ik hoef ook niet, laat Jezus in je hart. Dat wordt dan ook gezegd. Dat is het allemaal niet. Ik hoef ook niet te gaan bidden om gered te worden. Wees mij zonder genadig. Ik weet nu, God is toch mij genadig. We leven in de bedeende genade. En hij biedt juist zijn genade aan. Dus ik ga er niet om vragen. Weet je wat ik moet doen? Ik moet het gewoon op dat moment gewoon geloven. Meer hoef ik niet te doen. Ja, en de genade, hier, Titus 2 zelf, die is aan alle mensen verschenen. Zie je dat mijn gebed, ik was compleet op een verkeerd spoor gezet. Op basis van bijbelteksten. Nee, ik heb ook bijvoorbeeld het boekje, ik was zo'n eind op een gegeven moment aan het zoeken en ik zag het eigenlijk op een gegeven moment helemaal niet meer zitten. Want ik kreeg toen ook, ik ging ook een boekje De Kracht van Positief Denken kopen. Van Norman Vincent Peale. En ik durfde het zelf niet te halen. Dus ik heb Paul erop uitgestuurd. Die ging het in de winkel halen voor mij. Toen zegt die kassier nog tegen Paul. Want die kende Paul. Nou Paul, daar heb jij toch geen last van dat je niet positief denkt? Want die kende Paul. Ja, wel, dat blij, leuk, vrolijk. Maar ik was zwaarmoedig. En er stonden allemaal bijbelteksten in. En Paul teksten die trokken mij. En vooral die van Filippenzen 3 vers 10 geloof ik. Ik vermag alle dingen dankzij Christus die mijn kracht geeft. En dat zoek ik, ja. En ook weer teksten gebruiken, maar ze kwamen bij mij gewoon niet aan. Dus je ziet heel veel dingen, de Bijbel wordt gebruikt, maar door onwetendheid verkeerd. En dan stel jij je verwachtingen op teksten die gewoon niet kloppen. En dan ga ik ook bidden en dan merk je, er gebeurt gewoon niks. Resultaat, teleurstelling, droefenis, al dat soort dingen. Nee, dus wij weten dit, dus wij zeggen tegen niemand dat hij moet gaan bidden om gered te worden of de Heilige Geest mag ontvangen. Want dat zijn die twee teksten eigenlijk, die we net lazen. Die zondaar, wees mijn zondaar genadig, die tollenaar. Nee, dat hoeven wij, gaan wij niet leren aan de mensen. He, of wat je ook wel eens hoort, ik hoorde toevallig vanochtend nog, ja, er wil iemand geloofd worden en dan wordt er gezegd, hoe was het nou weer, dan moet je bekeren van je zonde, vraag vergeving van zonde en dan neem je de Heer Jezus aan, zoiets. Geloof je niet, dat is stierf voor je zonde? Ja, nou, en dan gaan ze in het gebed vergeving vragen voor hun zonde en dan neemt ze de Heer Jezus aan. Dat is niet het evangelie wat wij verkondigen. Nee, je neemt het gewoon in het geloof aan. En nu komt iets moois. In Romeinen 8 vers 26, dan zie je later is Paulus veel verder. Hij zegt dus in Romeinen 8 vers 26, dat is een van zijn eerdere brieven, die is in het begin geschreven. En Paulus wist toen niet alles, want hij heeft allemaal openbaringen gekregen. En Paulus is ook niet alles, want hij heeft het natuurlijk wel van de Heere geopenbaard gekregen. Dus in het begin zegt hij, de Romeinen, wij weten niet wat wij bidden zullen. Hoe komt dat? Omdat Gods geopenbaarde wil was toen nog niet helemaal af. Dat was nog maar een gedeelte. Als je nu een Efeesbrief leest, dat is helemaal het einde van handelingen. Dan zit hij gevangen. Nou, als hij in de gevangenis zit, dan krijgt hij de openbaring. Dan schrijft hij Efeze, Filippenzen, Colossenzen. Nou, dat is toch de hoogste openbaring van de verborgenheid nog. En dan zegt hij aan het eind van die brief dat wij moeten bidden in de geest. Nu zegt hij niet meer, wij weten niet wat wij bidden zullen. Dus vertaald naar ons, als je net op geloof komt, weet je het niet. Maar als je dan gelijk vanuit Paulus de brieven gaat lezen, zijn woord gaat lezen, dan ga je steeds meer begrijpen hoe je zal bidden tot de Heer. En wat je verwachtingen ook zijn. Dus daarom zegt hij ook in Romeinen Efeze 6, 18, met alle bidden en smeking, biddende te alle tijden in de geest. En wat is dat? Als je in de geest bidt, dat is niet meer van, ik weet niet meer wat ik bidden zal. Ja, iemand die net tot geloof komt, tuurlijk. Maar als je verder in het geloof bent en je leert de brieven, dan ga jij weten wat je bidden moet. En dat is bidden in de geest. Dat is geleid door Gods geest, dat wil ik zeggen. Dat is in overeenstemming met wat Gods geest heeft geopenbaard en nu in de brief van Paulus staat. Wij kunnen het dus weten, ja. Hè? Waarom kunnen we dat weten? Omdat de woorden in de Bijbel zijn woorden van de Heilige Geest. 1 Korinthe 2 vers 13 staat het heel duidelijk. De welke wij ook spreken, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert. Dat heb je het weer, hè? Mijn wijsheid? Nee. Nee, die woorden niet. Maar met woorden die de Heilige Geest leert. En wat, ik had net een gesprekje even met Jacob nog hiervoor over Pinksteren. Hoe was dat dan vroeger, voordat wij deze boodschap leerden kennen? En ook daarvoor nog, toen ik in de kerk zat en nog niet geloofde. Dat was allemaal een beetje vaag, want daar begon de kerk dan. Maar ja, de geest, wat daar allemaal gebeurde, dat zag je niet om je heen. Dus ja, ik denk, wat moet je daar nou mee? Met Kerstmis, met Pasen, dan kan je nog dingen, ja, de geboorte, de kruising, dat is tastbaar, weet je wel. Dan zit je een beetje van, ja, hoe zit dat? Maar, dus dat was een beetje vaag. En voor veel gelovigen is dat nu met de Heilige Geest ook nog zo. Hoe spreekt Gods geest dan? Kan ik hem horen? Kan ik het zien? Maakt hij mij wat bekend? Doordat er bepaalde gebeurtenissen zijn in mijn leven, waardoor ik dan conclusies trek van, oh, God wil dus dat ik dat nu wel doe of niet doe? Nee. Hier, Gods geest spreekt zo tegen ons. Woorden die de Heilige Geest leert. Dus het zijn woorden van de Heilige Geest, die zijn opgeschreven door de apostel Paulus. De hele Bijbel is opgeschreven door mensen, geïnspireerd door de Heilige Geest. Dus het zijn, ja, ze hebben het gewoon gehoord, God sprak tot hun, en ze hebben het gewoon opgeschreven. Dus wiens woorden zijn het nou? Precies van de Heilige Geest. Het is ook precies wat de Heer Jezus zegt in Johannes 6, vers 63. De geest is het die levend maakt. Het vlees is niet nut. Kijk, de woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Dus met andere woorden, de woorden van de Heer Jezus Christus zijn geestelijke woorden. En hij heeft via Paulus, heeft het aan Paulus bekendgemaakt. En Paulus heeft de woorden opgeschreven. Dus wat wij lezen, dat zijn woorden van de Heilige Geest op papier. Dus Gods geest getuigt met mijn geest. Bidden, of bidden te alle tijd in de geest, is bidden in overeenstemming wat Gods geest heeft op laten schrijven in de brief van de Paulus. Zo simpel is het dus, toch? Dus volgens mij is dat niet moeilijk. Hoef je niet voor gestudeerd te hebben. Ja, in Gods woord. Rechtswijden. En dan ga je het begrijpen. En er verandert er van alles in je leven. Ja, dan weet je ook, in mijn gebed ga ik niet meer vragen om vergeving bijvoorbeeld. Wat ik hiervoor altijd wel deed. En dan was je al nog bang. Ik hoop niet dat ik één zonde vergeten heb. Dus, en die ervaring kennen wij vrijwel allemaal, behalve degene die echt in de genade zijn opgevoed. Ja, ben in de genade van ons opgevoed, dus ja, je weet niet beter. En andere kinderen ook. Maar velen van ons, de ouderen, die hebben een andere ervaring, ja? En dan zie je dat het compleet verandert nu. Dus ja, wat is ons gebed dan in overeenstemming van wat God leert in de bedeling der genade? En op de eerste plaats, dat daarom ook altijd, dat je bidt om verlichting. Zodat we gaan, kijk, weten. Want wij weten niet wat wij bidden zullen. Dus daarom, bid altijd om verlichting. Want dat betekent dat je bent ook, dat je stelt volledig afhankelijk van, maak jezelf helemaal afhankelijk aan God. Ik heb hem nodig om de Bijbel te begrijpen. Ik kan net, als word ik, dan wordt het routine, ik zal het zelf wel even doen. Met preken voorbereiden ook. Ja, je kan ook zeggen, nou ja, ik weet wel, ik ga gewoon wel vertellen. Nee, je weet ook heel veel inmiddels. Daar kan je ook gaan uit gaan praten. Nee, ik wil wel graag verlichting door de geest hebben. En dat het ook echt klopt wat ik zeg. Anders zou je zomaar in je eigen wijsheid kunnen vallen. Dus ja, wat is bij Paulus het gebed in Efeze? In Efeze 1 vers 16 tot 19, dan zegt hij, ik houd niet op voor u te danken. Kijk, gedenkende uren in mijn gebeden. Dus hij gedenkt zijn broeders en zussen die zijn gebeden. Dus ik hoop dat ik ook in jullie gebeden ben en dat ik ook voor jullie, hè, mijn broeders en zusters, de huisgenoten des geloofs. Die heeft hij in zijn gebeden. Dus wat is het gebed? Hij gedenkt hun. Dan vergeet je ze niet. Zo werkt God, hè? Hoe werkt God nu dan? Hoe dan? Nou, een voorbeeld. Want, Maarten heeft zijn huis is afgebrand. Nou, heeft God voor jou gezorgd door allemaal spullen te sturen? Nee, maar het is al via het lichaam van Christus. Hè? Daar zijn we er allemaal van bewust van. We weten ook hoe dat werkt. Gods geest werkt in ons. En dan weten we ook, het lichaam van Christus wordt voor elkaar te zorgen. En dat weet ik ook, verzekering, familie allemaal. Dus we hebben daarom ook een gebaar gemaakt naar Maarten, hè, voor de eerste nood. En zo zie je dat in de Bijbel ook. Dus God werkt nog steeds. Maar via zijn lichaam. En als dat lichaam de Bijbel leest, dan weet dat lichaam ook wat ze moeten doen voor elkaar. Zo werkt dat gewoon. Dus hij gedenkt hun in zijn gebeden, opdat, waarom? Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader de Heerlijkheid, u geeft de geest der wijsheid en de openbaring in zijn kennis. Zie je, hij bidt dat we de geest van wijsheid en openbaring in zijn kennis mogen krijgen. Nou, het is allemaal geopenbaard, maar openbaring in de kennis die hier opgeschreven staat. Nou, waarom? Kijk, verlicht de ogen uws verstands. Dat is hetgene waar ik alles mee ga begrijpen. Dat mijn verstand, dat is verduisterd als ongelovige. Ik kom tot geloof. Daar zit nog heel veel duisternis in. Dat moet verlicht worden. Dus mijn ogen hebben, mijn verstand heeft als het ware ogen. Dat wij zeggen toch, hé, nou zie ik het. Ja, ik zag toch al. Ja, maar ik begrijp het nu. Dat is dat je ogen het van je verstand het gaan zien. In uw licht zien we het licht. Kijk, en dan, als mijn ogen van het verstand verlicht zijn, opdat gij moogt weten. Daar heb je het weer. Wij weten niet wat wij bidden zullen. Nu, ik bid voor verlichting, opdat ik mag weten. En dat is mijn leven lang. Leven lang heb ik die verlichting nodig. Er staat zoveel in Gods woord, ook in de verborgenheid. Ik maak me echt niet de illusie dat ik alles weet. Ik weet nog maar heel weinig. En steeds meer. En je hebt het ook elke keer weer nodig. Dat ik daar meer van ga weten. De groei. En dan welke zij de hoop van zijn roeping. Zijn roeping, hè. De hoop van zijn roeping. Waar heeft dat mee te maken? Christus is de hoop der heerlijkheid. En ik bid voor verlichting dat mijn ogen verlicht worden, zodat ik ga weten wat de hoop is van de roeping van Christus. Niet mijn roeping, zijn roeping. Wat hij met mij voor heeft en wat God hem heeft toevertrouwd in zijn plan. Daar heb ik deel aan. Dat is onvoorstelbaar. Dat is een hele hoge roeping en daar maken wij deel van uit, van die hoop, van zijn roeping, dat wij met hem gaan regeren. En daar hebben we het vorige week nog over gehad met 2 Timotheus. Ja? Als je leidt, dan zul je ook met hem heersen. En over de erfenis. En dan welke de rijkdom zij van de heerlijkheid, wiens erfenis? Ik dacht dat ik had ging erven. Zijn erfenis in de heilige, is het gebed van Paulus. Dat ik dat ook mag gaan weten. Ja, want Christus, die wat? Hij erft alles wat in hemel en op de aarde is. En ik ben wat? Een mede-erfgenaam. Christus. Wij hebben zo'n hoge positie, roeping gekregen. Wat Christus erft, dat krijgt hij via ons, krijgt hij dat. Ik wil niet oneerbiedig zijn, maar hij heeft het lichaam van Christus nodig. Wij zijn de volheid van hem, de completering van Christus, het lichaam. En via het lichaam krijgt hij die erfenis terug en gaan wij met hem naar regeren. Uit genade, door het geloof alleen, zomaar gekregen. En welke de uitnemende grootheid, wat? Zijn. Ik zie het, 3 keer zijn. Dat is het gebed. Dat ik, in feite heel makkelijk gezegd, dat ik hem steeds meer ga kennen. Hem ga kennen. Dus niet wat staat in mijn gebed centraal? Oh Heer, ik voel me niet te goed en mijn werk gaat niet goed en bla bla bla. Allemaal, en wilt u dit allemaal voor mij doen? Nee, het gaat hier allemaal om Christus. In de eerste plaats. Dat moet je weten. Dan krijg je stabiliteit door. Dan krijg je de kracht van zijn opstanding door. En dan zie je nog een aantal teksten, die heb ik er even bij gezet. Een aantal teksten wat Paulus ook over het gebed zegt. We hebben er ook studies over het gebed, daar staat het allemaal veel uitgebreider in. En ik vind zelf persoonlijk het ene boek. Ja, mijn gebed is ook, maar het andere van gebed in de hele Bijbel. Dan zie je vanaf het begin tot aan het eind hoe de mensen banen. Zie het allemaal op basis is van het geopenbaarde woord van God. En dan zie je hoe dat door de hele Bijbel dus verandert. Nou, hier zie je voor ons, bid zonder ophouden, ja. Dus blijf altijd bidden. En dat wil niet zeggen, dus altijd in de kerkbank of een bepaald moment, je bent altijd in contact met God. Want bidden is natuurlijk niet specifiek één moment, dat kan natuurlijk zeer zeker, stille tijd, het is allemaal goed. Maar het is een voortdurend in contact staan met God. Ik heb geen moeite om te praten met mezelf. Ik bedoel, als ik alleen ben, dan zeg ik rustig tegen mezelf. Oh, ik ga zo meteen dat en dat doen. En waarom doe je dat nou? Of dat soort dingen. Maar ook van, hup, we praten gewoon met de Vader. Het is mijn Vader toch? Kan ik alles aan mee bekendmaken. En in Colossenzen 4 vers 2, houd sterk aan in het gebed. Zie je? Sterk aan in het gebed. Houd aan en waakt in jezelf met dankzeggingen. Romeinen 12, volhard in het gebed. Ja, we zijn gauw geneigd om door alle drukke bezigheden, en in dit geval gaat het over als er verdrukkingen zijn, dat dan het gebed, dat erbij inschiet. Wat schiet er, als wij van alles aan de hand hebben, wat schiet er dan weer in? Bijbel lezen en bidden, toch? En het zijn net de twee dingen die je nodig hebt in je dagelijks leven. Dus wat neemt het van je over? Ja, het dagelijkse leven. Het moet andersom zijn, hè? Dus daarom zegt hij ook, Paulus kent ook ons, de Heer kent ons, hij weet hoe wij zijn, daarom laat het niet versloffen, volhard daarin. Laat het niet los. En dan het eten bijvoorbeeld, want het eten wordt geheiligd door het woord. Ik zeg het eten, heb ik erbij gezet, eten. Maar daar gaat het over. Wordt geheiligd door het woord van God en door het gebed. Kijk, het woord van God zegt, je mag alles eten. Nou, dat is ook rechtsnijden, toch? Want je mag niet in de hele Bijbel altijd alles eten. Maar Paulus zegt, je mag alles eten. Het wordt geheiligd door het, wat staat er? Het wordt geheiligd door het woord van God. Dus het wordt apart gezegd door het woord van God. Je mag alles eten. En wat doen wij? En door het gebed. Met andere woorden, ik aanvaard het in het gebed en ik dank de Heer ervoor. Ik vind het altijd een mooie uitdrukking wat in de Bijbel staat. Het is God die de zaaier het zaaisel geeft. En door het zaaisel ons het brood. Want je kan wel zeggen, ja, waarom moet ik nou danken? Ik heb er toch voor gewerkt zelf. Ja, maar ja, wij zijn voor zuurstof, we zijn ook voor eten, we zijn in alles afhankelijk van hem. Want hij is degene die het zaaisel aan de zaaier verleent. Elk jaar komt dat allemaal weer op en hebben we weer zaaisel waardoor wij weer koren hebben kunnen eten. Dus wij zijn zo afhankelijk van hem en daarom danken wij er ook voor en dat we ook alles mogen eten. Maar zijn woord laat ook zien dat wij ook alles mogen kunnen eten. Maar in Efeze 6 vers 18 en 19 dan bid je ook dat hij zegt, dat is die tekst met alle bidding en smeking, biddende te alle tijd in de geest en tot hetzelfde heb je weer het waken. Het is ook een waken het gebed, hè? Waken. Heb acht op uzelf. Waar ben ik mee bezig? Wat is er aan de hand? Wakende, ben ik nog wel in het geloof bezig? Of ben ik op de verkeerde weg? En dan zie je wakende met alle gedurigheid, hè? Voortdurend, smeking, dat heb je voor al de heiligen, voor je broeders en zusters. Dat vergeet je ze niet. En voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt in de opening mijn monds met vrijmoedigheid om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken. Dat is ook een deel van je gebed. Dat je vrijmoedigheid mag hebben om gewoon over de Bijbel te praten. Nou, dat kan. Van de week had ik ook weer een moment. Sta ik daar en dan denk ik, ik zou het graag willen vertellen. En dan voel ik een beetje, niet nu. En dan denk ik hieraan, hè, en denk ik, oh nee. En dan ga ik gewoon, dan zoek ik een moment en dan ga ik toch met hem over het evangelie praten. En dan krijg ik een heel gesprek met die persoon. Maar ik heb vooral vrijmoedigheid nodig. Ik heb moed nodig om vrij erover te kunnen praten. Nou, dat begint dat je eerst kennis van het woord hebt. Maar ook dat je dat hier, zoals Paulus, hij zegt, bid ook voor mij dat ik vrijmoedigheid heb. Nou, ik bedoel, als je ziet wat Paulus allemaal gedaan heeft. En hij zegt, bid nog steeds voor mij voor vrijmoedigheid, mensen, kinderen. Nou, dan heb ik zeer zeker in het gebed vrijmoedigheid nodig dat ik daarvoor bid. Het heeft alles met die verborgenheid te maken. Christus, naar de openbaring van de verborgenheid, zoals Paulus hem bekendgemaakt heeft, daar heb je vrijmoedigheid voor nodig. En wat we dus niet lezen is, in de brief van Paulus, niks, maar ook helemaal niks lezen over genezingen, wat staat er, zieke genezing, dat verhoord wordt, of andere fysieke zaken. Gisteren in het gesprek had ik dat ook. Had ik het daar ook over gehoord. En dan horen ze van, ja, nee, God geneest. En het is allemaal bewezen. En dit en dat, allemaal zus en zo. Allemaal verhalen. En dan zeg ik, ja, maar ja. In de Bijbel, de Heer Jezus, genas ook allen, ook ongelovigen. Denk aan die, waren het de 10 en laatste? En hoeveel kwamen er terug? 1 of 2 geloof ik. En de rest die ging gewoon weg. En die waren niet geloofd, maar ze waren wel genezen. Dat gebeurde toen. Maar daar spreekt Paulus nu helemaal niet over. Over andere fysieke zaken. Over dat wij allemaal welvarend zullen zijn. En een mooie auto zullen hebben. Nee, dat is niet bidden in de geest. Want dat is niet in overeenstemming met zijn wil in de bedeling der genade waarin wij nu leven. Over de genezing, wat we, dat is altijd het antwoord van ons, van mij in ieder geval. Ik word toch wel genezen hoor, want als de Heer mij komt ophalen, krijg ik het nieuwe lichaam. Dat is de ware genezing. Wat heb ik nou dat ik genezen word en dan ik ga morgen dood? Nee, dat heeft allemaal, niet dat God mij niet wil genezen. Dat heeft helemaal niks met zijn plan voor nu te maken. En dat is onwetendheid. Zijn genade is toch genoeg voor ons, zegt Paulus toch ook? Hij bad ook 3 keer, neem het weg van mij. Het antwoord was, zijn genade is u genoeg. Is mijn genade is u genoeg. Wij hebben een liedje dat is juist, zijn genade. Zijn genade is mij genoeg. Dat is natuurlijk hetzelfde. En zo is het. Wij hebben de genade. En die is genoeg. Ook voor de zieke mensen. Dat zijn grote getuigen van God juist. In die moeilijke omstandigheden. Dat ze dan toch blij kunnen zijn. Terwijl ze niet genezen worden. En wat hebben wij nog meer te vragen? Wij zijn gezegend toch met alle geestelijke zegeningen in de hemel. Alle, niet allerlei, alle. Dus dat betekent, er is niet één die je nog krijgt. Alles heb je gekregen, alle zegeningen. Dus ja, wat doe ik? Ik hoef daar niet om te vragen. Wat is zo mooi, dat God heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar heeft hem voor ons alle overgegeven, zal hij ook ons niet met hem alle dingen schenken. Dus ik heb alles al gekregen, ik hoef nergens om meer om te vragen. Wat ik nodig heb is versterking en bekrachtiging in de inwendige mens. Efeze 3 vers 16. En dat is wat hij doet met zijn genade. Zijn geest werkt samen met het woord en hij sterkt mij in de inwendige mens. En als ik dat nou maar weet, ja, dan weet ik, dan ga ik ook, dat is in de geest bidden, dan ga ik dus ook niet om allerlei zaken vragen die hij toch niet doet. Want iemand die bidt in de geest, die wordt door God geleid. Hoe? Door zijn woord. En hij weet wat God wel en niet doet in deze tijd. En als je dat weet, dan ga je geen dingen zeggen en verwachten van de Heer die hij nu niet doet, omdat het niet volgens zijn plan is. Want als je dat wel doet, dan krijg je dus gefrustreerde gelovigen. Want je bidt maar, en mijn kind wordt maar niet genezen. En dan denk je, ja, waarom eigenlijk niet? Ik heb geen geloof genoeg misschien, of er wordt van alles gezegd. Teleurstelling op teleurstelling. En de hemel is als koper. Die uitdrukking zal ik nooit vergeten die ik ooit hoorde. De hemel is als koper. Dat komt uit de Bijbel, hè? Ergens in het Oude Testament volgens mij, klopt dat als? Ja. En denk ik, ik ken dat helemaal niet meer. Nu ik de Heer ken en ik weet wat ik moet geloven. Want ik weet het. De hemel is niet koper, van koper. Ik heb altijd wat, komt het weer, hè? Gelijk de teksten. Ik heb altijd vrijmoedig toegang tot God. En als ik zo naar binnen kan lopen, dan kan ik altijd gewoon met hem praten. Dus die hemel, die kan helemaal niet uit koper bestaan. Dat hij dus mijn gebeden niet verhoort, niet hoort. Dus ja, ik krijg juist rust, omdat ik heb geen valse verwachtingen. Wat ik wel heb, is de vrede van hem in mijn hart. En die vrede van hem, die behoedt en die beschermt mij juist voor die negatieve gevoelens. En die geeft mij juist rust in de situaties, in plaats dat hij die situaties voor mij moet gaan veranderen. Omdat ik wil graag dat die situatie verandert. Wie wil dat niet? Niemand wil toch verdrukking dat het tegen zit. Maar goed, ja, that's life. Dat is het leven. Het is een zondige wereld. En we willen het allemaal graag goed. En wij hebben het hier goed. Maar het kan morgen zomaar allemaal anders zijn. En je kan zomaar ergens lopen. En er valt een boom op en je bent er niet meer. Nou, zijn wij gelovig, dus je weet, ik ga naar de Here toe. Het kan allemaal anders lopen. Wat heb ik dan nodig? Nou, dat is wat Paulus en wat de Heer wel belooft in zijn woord aan ons. Wij kunnen alles bekendmaken. Filippenzen 4, vers 6 en 7. Wees in geen ding bezorgd. In geen ding. Maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Laat uw begeerte, ja, de begeerte die in overeenstemming met uw wil zijn. Ja, je mag best wel zeggen, ik heb graag een hele mooie grote Mercedes, maar dan weten we, dat is gewoon niet in overeenstemming met zijn wil. Ja? Maar je mag alles bij hem bekendmaken. Maar ga niet verwachten dat hij alles geeft. Wat hij wel geeft, hè, dat is de vrede Gods. De vrede van God, die alle verstand te boven gaat. Die zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Ja, je weet zelf wel, als je onrustig bent en je bent opgejaagd en je bent emotioneel, dan maak je meest, als je dan beslissingen wil nemen, dan maak je niet de meest verstandige beslissingen. Want je hebt geen rust. Ja? Het is nu ook tegenwoordig tijd ook zo. Ik wil het en ik wil het nu. Toch? Je kan bestellen op internet en dan bol.com, wat dan ook. Tegenwoordig is het al zo volgens mij. Als je om 11 uur nog bestelt, dan heb je de volgende dag in huis. Het moet nu. En eind nog eens wat te laat als je het moet wachten. We zijn ongerust, ongeduldig. Het moet nu. Maar wat geeft God ons? Hij geeft ons de vrede. En die gaat alle... Kijk, mijn verstand. Dit is mijn verstand. Dat gaat, kan ik het begrijpen? Nee. Degene die problemen hebben gehad of met ziektes te kampen gemaakt hebben of tegenslagen. En die weten gewoon dat het waar is wat hier staat. Ik krijg daar vrede voor terug in mijn hart. Want die, dat geeft mij rust, stabiliteit. Ik raak niet in paniek. En hij zal mijn hart en zinnen bewaren. Wat is dat, mijn hart? Dat zijn mijn emoties, mijn gevoelens en mijn zinnen, mijn denken. Dat gaat alle kanten op, toch? Mijn emoties vliegen alle kanten op. Mijn gedachten ook. Het gaat constant heen en weer zo. Maar dan maak ik alles bekend. En ik verwacht niet van dat hij het wegneemt. Maar dat hij mij zijn rust geeft. En dat bewaakt dat dat ik niet uit de band spring, zeg maar. Dat ik rare dingen ga doen. Maar geeft mij juist die heerlijke vrede in die omstandigheden. Dat ik toch rustig en stabiel blijf. En dat is de belofte wat hij doet in zijn woord. Dus ja, je ziet, het heeft alles te maken. Terwijl, want als je dit leest. En je leest in de evangelie. En je zegt, ja joh, bid in mijn naam en het zal je gegeven worden. Je kan alles krijgen wat je wil, maar dat legt me dan zo uit. En hij heeft het vooral over een welvaart, dat je genezen wordt. En in Amerika is het natuurlijk helemaal erg. Hè, dat je dan, als jij gelovig bent, dan gaat het gewoon heel goed met je. Financieel dan, hè. Maar dan moet je natuurlijk wel ook even goed aan die gemeente geven. Ook geld geven. En dan krijg je het dubbel uitbetaald, toch? Nee. God heeft een blijmoedig geven lief. En je ziet, heel belangrijk is dat je het gaat weten, maar dat weet je als je het woord en waar het recht snijdt en apostel Paulus volgt en dan weet je waar je voor moet bidden, maar ook waar je niet voor hoeft te bidden. Dus laten we daar dankbaar voor zijn dat we dat mogen weten. Vader, ik wil u danken hiervoor en uw woord is heel duidelijk in en dat we weten in welke tijd we leven. En dat is in de bedenkende genade totdat u ons komt halen. En we danken u, Vader, dat het woord ons kracht en rust geeft, Vader. En dat we ook weten dat wij... Dat in de tijd leven, dat wij leven in het geloof en niet in aanschouwen, Vader. Het gaat allemaal nog komen, tot de tijd dat u ons komt halen. Leven wij in dit lichaam en zullen we eenmaal verlost worden van dit lichaam. En dan zullen we in de eeuwige heerlijkheid zijn, Vader. En dan is zonde weg en alle negatieve dingen zijn weg. In die tijd, Vader, kunt u ons elke dag nog rust geven door uw genade. En dat geeft u ook, Vader. En daar dank ik voor. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen.